Gemeente, een enkele mededeling. Vanmiddag is er een aangepaste kerkdienst in de hervormde kerk hier in Middelharnis. Met dominee Gielen als voorganger en die dienst begint om 3:15. Dinsdagavond zal er weer om 7:30 bijbelkring zijn. Vandaag is de collecte voor de diaconie. Volgende week is de collecte de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het derde vers van Psalm 105. Looft, looft, verheugt een Heer der Heren en vraagt naar de Heere en zijn sterkte. Dan luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het evangelie naar Marcus, het eerste hoofdstuk, de eerste 13 versen. Marcus 1, de versen 1 tot en met 13. En na de schriftlezing zingen we het 22e vers van Psalm 107. Wie wijs is, merk die dingen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden en al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een lederen gordel om zijn lenderen en hij had sprinkhaan en een wilde honing. En hij predikte zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem van zijn schoenen te ontbinden. Ik heb u jullie wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen, gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn en hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan. En was bij de wilde gedierten en de engelen dienden hem. Datgene wat het woord des Heren ons vertelt over Johannes de Doper en zijn werk. En wij zijn nu toe aan het 13e tot en met het 15e vers van Matthäus 3. Matthäus 3, u hebt gemerkt in de schriftlezing dat, hoewel Marcus ook over Johannes de Doper en zijn werk spreekt, hij dat heel beknopt doet. Matthäus is daar uitvoeriger over, Lucas overigens ook. En dus keren wij naar een van die wat uitvoeriger beschrijvingen. Vanmorgen dus weer Matteüs. Hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 15. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. Wij willen samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen we dankzegging doen voor het feit dat broeder Krijnelis na zijn behandeling in het ziekenhuis al spoedig weer naar huis mocht terugkomen. Wij doen voorbeden voor zuster Van Dis van de Ouderlandse Dijk. Zij is deze afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen. Ze is daar nog en moet daar nog wel enige tijd blijven. En we bidden ook voor de tweeling, de twee baby's van de familie Theo. Die beide kinderen zijn daar in het ziekenhuis in Dirksland van de week ook opgenomen. En ook zij zijn daar nu nog. Laten we samen bidden. Heren, wij mogen vanmorgen weer dankzij uw trouwe zorg in uw huis zijn. En wij mogen uw naam daar wel voor erkennen. Het had ook anders kunnen zijn, heren. En het is met verschillende van onze medemensen vandaag anders. Er zijn er die in de afgelopen week ziek geworden zijn. Er zijn er die in de afgelopen week zelfs wel hebben moeten sterven. Wie levenstijd voorbij is. Heren, wij zijn er nog. Door uw goede hand gespaard, bewaard, geleid, verzorgd, gezegend zelfs. En dat zijn allemaal redenen waarom wij uw naam wel mogen erkennen met dankzegging. Geef dat we dat oprecht mogen doen. We kunnen de woorden wel spreken, heren, maar het kan soms zo gemakkelijk bij woorden blijven. Maar doe ons het wonder zien, het wonder van uw langmoedigheid, dat u nog geduld met ons blijkt te hebben, dat u nog goed voor ons zijt. En laten we daarover verwonderd staan, om zo ook u de Heere de eer te geven voor alles wat gij nog voor ons deed en voor wie u nog was. En nu komt u vanmorgen nog met uw heilige woord naar ons toe. Het evangelie mag ons weer verkondigd worden. En dat is weer een nieuwe zegen. We mogen nog horen wat tot onze vrede dient. Heren, laat ons dat ook een wonder zijn. Dat u het nog niet moe met ons bent. En dat u de kandelaar nog niet weggenomen hebt. En dat u het licht nog niet hebt uitgedaan. En dat u uw woord ons nog niet hebt ontnomen. Integendeel, we mogen het nog bezitten. En het mag onder ons nog uitgaan. En u wilt het ook nog gebruiken, heren, door uw geest erbij te geven. En door uw geest dat evangelie in te dragen in zondaarsharten. Daar liggen toch beloften van u, heren, die nog altijd waar zijn. En gij maakt ze ook waar. O, wij bidden van u dat dat bijzonder reden tot verwondering en dankbaarheid voor ons zou mogen wezen. Maar laat het dan tegelijkertijd ook daarin uitmonden, heren, dat wij hartelijk begeren dat dat woord van u ons tot zegen zal mogen zijn. En dat het, als het ons verkondigd wordt, het ook door ons oor heen ons hart zal mogen bereiken. Laat het onze begeerte zijn, heren, vandaag op deze zondag, hier in uw huis. En ook als we de kerktelefoon hebben aangesloten en meeluisteren, laat het onze begeerte zijn dat gij door woord en geest tot ons hart zult willen spreken. En dat wij zicht mogen krijgen op dat heil dat gij bereid hebt en dat gij laat verkondigen, dat heil in de Heere Jezus Christus. Van hem mogen we horen, heren, nu we weer een stapje verder komen in de geschiedenissen van Johannes de Doper. En als we vanmorgen met elkaar mogen gaan overdenken hoe de Heer Jezus tot Johannes kwam om van hem gedoopt te worden. En we willen erop letten, heren, wat dat betekent, wat dat voor hem betekende. En wat dat voor zondaren betekent, wat de vrucht daarvan is. Open onze ogen dan en doe ons zien wat gij daarin geopenbaard hebt. En die zaligheid die ook in dit gedeelte van het evangelie verklaard ligt. Geef ons in spreken en in luisteren alles wat we nodig hebben. En neem weg, Heere, alles wat ons in de weg zou kunnen staan. Wat kunnen we allemaal niet meebrengen naar uw huis? En wat kunnen er allerlei zorgen en moeiten zijn in ons leven, die ons ook zo kunnen beheersen en die onze gedachten zo in beslag kunnen nemen dat we eigenlijk nergens anders oor voor hebben. En dat zo ook de prediking van uw woord maar helemaal aan ons voorbij kan gaan. Heren, dat is misschien al heel wat keren gebeurd in ons leven. Wilt u er ons voor bewaren? Wilt u ons vandaag allen geven dat we onze gedachten mogen gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord? Regeer gij dan ook in onze gedachten, Heren, en richt u die gedachten alleen op datgene wat vanmorgen onze aandacht vraagt. Laat de duivel niet toe om ons af te leiden en ons bezig te doen zijn met andere dingen. Maar geef door uw Heilige Geest dat we er allemaal ten diepste bij betrokken zijn. Wilt u ons bewaren voor de zonde? Want niet alleen kunnen onze gedachten afgeleid worden en afdwalen, maar we kunnen zelfs ook in de kerk nog bezig zijn met zondige dingen. De zonde kleeft ons altijd aan, Heren. En al zijn dat misschien geen opvallende zonden, in ieder geval de zonde van ongeloof. En dat is toch zeker in de kerk een van de grootste kwalen en kwaden. Als mensen hier onder de prediking zitten met een ongelovig hart, met een hart dat niet buigt voor uw woord, dat uw woorden niet voor waar houdt, dat uw woorden niet aanneemt. Heren, en u weet wie het zijn die nog altijd zo'n ongelovig, zo'n gesloten hart hebben, bij wie het eigenlijk nog nooit is anders geweest is, en die nog nooit uw woorden, zoals de profeet dat uitdrukt, toen hij ze gevonden had, had opgegeten. Heren, wij vragen van u, open dan gesloten harten, en wil ook dat kwaad in ons leven overwinnen, en wil in plaats van ongeloof waarachtig en levend geloof schenken. Dat is geen mensenwerk, Heren. Dat brengen wij niet tot stand, niet bij onszelf, niet bij een ander, maar dat is enkel het werk van uw Heilige Geest. Hij is de werkmeester, de auteur van het waarachtige geloof. Wat we zelf kunnen, dat is een eigen gemaakt geloof produceren, maar dat baat ons niet. En als we dat misschien gedaan hebben, en als we daar tot op de dag van vandaag misschien ook nog tevreden mee zijn, als we denken dat we het daarmee kunnen doen, Heren, ontdek ons eraan dat alles wat op dat gebied van onze eigen makelij is, ondeugdelijk is en voor uw heilig aangezicht niet bestaan kan en ook geen echte verlossing geeft. En maar wilt u ons leren om niet te rusten voordat we het ware werk van uw Heilige Geest in onze harten hebben ontvangen, in de oprechte bekering en in het ware geloof, dat ook uitmondt in de vrezen van uw naam en in de hartelijke liefde tot u en tot uw dienst en in gewillige gehoorzaamheid aan al uw inzettingen. Mogen zo ons leven op u gericht zijn, Heren, en wilt u het dan genadig welmaken. Zegen uw woord niet alleen onder ons, maar zegen het overal waar het vandaag mag worden uitgedragen. Zegen het voor jongeren en voor ouderen. Bekwaam uw knechten die gij tot die taak geroepen hebt en wilt gij hen aangorden met kracht van omhoog. En laat zo uw woord vandaag nog tot rijke zegen mogen worden gesteld. Ook als vanmiddag in een aangepaste kerkdienst in een zusterkerk hier ter plaatse het evangelie op een hele eenvoudige, kinderlijke manier verkondigd zal worden, wil ook daar zijn en wilt gij dat woord voor diegenen die daar naar luisteren dan ook tot een rijke zegen stellen. En hem die daarin voorgaat, bekwamen met uw woorden en met uw wijsheid. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht op deze dag. En maak gij uw genade heerlijk, ook in het zondagsschoolwerk. Als onze kinderen weer onderwijs krijgen, bekwamen ook degene die daarin leiding geven en vertellingen doen. En zegen zo ook die arbeid. Ook als het in de gezinnen gebeurt, heren. Als ouders proberen hun kinderen te vertellen van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En ook als dat op de dagscholen gebeurt, laat in en door die arbeid heen uw naam nog verheerlijkt en groot gemaakt worden. En dan bidden wij voor onze zieken. Allereerst mogen we u danken dat u het met broeder Krijnelis zo wel gemaakt hebt, zodat hij niet alleen de operatie kon doorstaan, maar ook al spoedig daarna weer permissie kreeg om naar huis terug te keren. Daarin is iets van uw goede hand en van uw trouwe zorg over zijn leven gebleken. Maak het ook verder wel en geef dat de behandeling die hij onderging ook zal mogen blijken resultaat te hebben. We bidden u voor zuster Van Dis. Ze is van de week opgenomen in het ziekenhuis en aanvankelijk leek het erop dat ze toch ook weer naar huis mocht terugkeren. Maar dat is anders geworden, heren, en ze moet er voorlopig nog blijven. Laat de behandeling die ze ondergaat door uw zegen ook echt resultaat hebben, zodat haar genezing bevorderd wordt. En wil ook deze weg nog heiligen aan haar hart en gebruiken voor haar geestelijk welzijn. En dan bidden wij ook voor die twee kleintjes die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, heren. Waarover toch grote zorgen waren in de afgelopen dagen. Maar u hebt het weer ten goede willen keren. En al zijn die kinderen dan nog in het ziekenhuis, er is reden ook om uw naam te danken dat er verbetering in hun gezondheid intrad. Maak het verder ook wel, heren. En wilt u uw zorg aan die jonge levens besteden en de ouders genade schenken om ook in deze weg achter u, de heren, aan te komen. Wat worden we er toch iedere keer weer herinnerd dat ons leven broos is en dat het hebben van kinderen toch ook met zich meebrengt bijzondere gevaren. Wat worden we erbij bepaald, heren, dat het allemaal niet vanzelf is als de dingen gezond en goed, als alles gezond is en als de dingen goed gaan. Het zal altijd weer een wonder zijn als het goed mag gaan, ook met de gezondheid van ons en van onze kinderen. Laat ons dat ook beseffen en wil zo geven dat we in afhankelijkheid van u de heren mogen leven. Gedenk ook andere zieken, heren. Als we hun namen niet noemen, dan willen we ze toch voor uw heilig aangezicht gedenken. En dan willen we u toch bidden dat u ze voor uw rekening wilt nemen. Bijzonder ook degene die ernstig ziek zijn thuis. We hebben al eens meer de naam van broeder Schelvis genoemd en van broeder Wiegel. Heren, hun situatie is u bekend. Gedenk ze in uw goedheid. En wees ze naar lichaam en ziel, nabij en goed. En hoor ons zo nog, heren, niet omdat we er recht op hebben. Alles is verbeurd aan onze kant. Doe het ons beseffen. Doe ons ook in verootmoediging voor u buigen. En leer ons bidden om genade, hopen op genade. En dat alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 89ste psalm het tweede en het negende vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. 2 en 9 van 89. prediking van Johannes de Doper, zoals we die tot nog toe met elkaar gevolgd hebben, heeft de Doper al wel over de Heere Jezus gesproken. Maar hij heeft hem nog niet aangewezen. De Heere kon ook nog niet aangewezen worden, want hij was daar in de omgeving van Johannes de Doper nog niet verschenen. En als Johannes dan wel al over hem gesproken heeft, dan heeft hij dat gedaan in termen als dat hij, Johannes, niet waardig was om de schoenriem van degene die na hem komen zou te ontbinden. En daarmee, en dat voelt u wel aan, heeft Johannes gesproken over de grote heerlijkheid en de voortreffelijkheid en de grootheid van degene die na hem komen zou. Hij heeft hem getekend, en daar stonden we vorige keer bij stil, als degene die ook als rechter komen zal, wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dosvloer doorzuiveren, de tarwe in zijn schuur samenbrengen, het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij zal de rechter zijn die scheiding, die schifting aanbrengt onder de mensen. Maar voor de rest heeft Johannes hem, zoals ik al zei, nog niet kunnen aanwijzen aan het volk. Hij heeft als voorloper de koning nog niet kunnen aantonen. Maar dat gaat veranderen. De tekst van vanmorgen laat ons zien hoe die verandering is begonnen. Want in onze tekst wordt ons verteld dat de Heere Jezus op een gegeven ogenblik naar Johannes de Doper toekomt. Hij is nog altijd in Nazareth geweest, in Galilea. Daar is hij tot nog toe gebleven ook. Daar heeft hij betrekkelijk in de verborgenheid geleefd al die jaren. En hij stond daar bekend als de zoon van Jozef en Maria. Hij stond daar bekend als de timmerman, zo noemde men hem. En dat zal er wel op wijzen dat hij bij zijn vader Jozef in dienst geweest is en dat hij het werk van Jozef ook heeft overgenomen, dat hij dat vak, dat beroep heeft geleerd. Maar aan die jaren van weggescholen zijn, zonder dat hij opviel, natuurlijk is hij op een gegeven ogenblik en op een gegeven manier ook wel weer wel opgevallen, want iemand die zondeloos leeft, daar wordt toch in de omgeving van zo iemand over gesproken, die valt wel op. Iemand die nooit iets kwaad doet, niet naar God toe, niet naar mensen toe, dat is wel degelijk een grote uitzondering. En zo iemand valt wel op. Maar ik bedoel, de Heer Jezus is in zoverre nog niet opgevallen dat hij nog niet in het openbaar gepredikt heeft, dat hij nog in het openbaar geen wonderen gedaan heeft. De tijd van zijn openbare arbeid was namelijk nog niet aangebroken. Maar dat gaat veranderen. En Jezus wordt daar innerlijk van overtuigd. En hij wordt dan ook innerlijk gedrongen om de taken die al in het Oude Testament van hem beschreven worden nu te gaan uitvoeren. Prediken, wonderen doen. Eigenlijk ten diepste het grote verlossingswerk volbrengen. En als hij daar innerlijk toe gedrongen wordt en als hij daardoor zijn vader toe geroepen wordt, dan is het eerste wat hij doet, hij gaat naar Johannes toe. En hij gaat vragen aan Johannes of deze hem ook dopen wil. Waarom? Waarom wil hij gedoopt worden en dan nog wel door Johannes in de Jordaan? Wat is daar de zin van? Gemeente, voordat ik op die vraag een antwoord kan geven, moet ik met u toch een ogenblik nadenken over een andere vraag. Wat was die doop van Johannes dan eigenlijk? Want tot nog toe hebben we wel geluisterd naar de prediking van Johannes, maar we hebben nog geen aandacht gegeven aan het feit dat hij ook doopte. En dat dat zo'n opvallend werk van deze man geweest is, dat hij daaraan zelfs zijn bijnaam te danken heeft. Hij heet niet Johannes de Woestijnprediker, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar hij wordt Johannes de Doper genoemd. Kennelijk is dat dopen zo opvallend zo'n belangrijk onderdeel van zijn taak geweest dat hij daarnaar vernoemd is. Maar wat was dan die doop? Dan moet ik nogmaals met u even ingaan op de prediking van Johannes. Die prediking was, en daarmee zette het eigenlijk in, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En heel zijn prediking tot nog toe is een voortdurende oproep tot bekering geweest. Met het motief, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En met het motief dat als het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is, ook het gericht komt. Want de koning is ook de rechter. En dat heeft diegenen die naar hem kwamen luisteren, en dat zijn er nogal wat geweest, op het hart gebonden. En hij heeft ze eraan herinnerd dat hun leven een verloren leven is. En dat ze niet moeten denken dat ze die verlorenheid kunnen opheffen door de gedachte dat ze ook zaad van Abraham zijn en dat de Heere bijzondere bemoeienissen met hen gehad heeft en dat het daarmee en daardoor allemaal wel in orde gekomen is tussen God en hen. Johannes heeft die gedachte afgesneden en gezegd dat het zo niet gaat, zo wordt een mens niet met God verzoend, wat dan? Dan moet hij tot bekering komen. En bekering, dat is een totale omwenteling, een totale verandering van gedachten en van daden. Een levensverandering. En die is noodzakelijk. Het oude leven, het leven in ongerechtigheid of in eigen gerechtigheid. Het leven zonder God moet een einde nemen. En een mens moet een nieuw schepsel worden. Hij moet een nieuw leven gaan leven. Nou, en onder die prediking heeft de Heere vrucht gegeven. Er zijn er geweest die onder de prediking van Johannes de ogen open gingen. En die ingezien hebben dat de doper gelijk had. Die ingeblikt hebben in hun eigen verdorven en boze hart. Die schuld gingen gevoelen. Die hun zonden gingen erkennen. En hun zonden gingen belijden. En die met die belijdenis van hun zonde en die erkenning van hun ongerechtigheid en van hun verlorenheid naar Johannes zijn gegaan. En die hem gevraagd hebben, wat moeten we doen om zalig te worden? God heeft Johannes gebruikt. Hij was immers gezonden om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Dat kon hij in zichzelf natuurlijk niet. Dat was niet iets wat de Heere overliet aan zijn wijsheid en aan zijn woordkeus en aan zijn bekwaamheden. Maar het bereiden van een voor de Heere toegerust volk, zodat er mensen zouden zijn die als de Heere Jezus zou komen hem zouden ontvangen, dat is ten diepste het werk van de Heilige Geest. En daar heeft de Heilige Geest inderdaad de prediking van Johannes de Doper voor gebruikt. En toen kwamen ze, schuldverslagen mensen. Toen kwamen ze, mensen die gingen beseffen dat ze onder de toorn van God liggen. En die gingen ontdekken dat ze schuldig staan in Gods ogen. En die gelijk Johannes gelijk gaven. En die erkenden, het moet anders in ons leven. Er moet waarachtige bekering zijn. En die er ook de neiging, de hartelijke begeerte voor kregen. Om als nieuwe veranderde mensen te leven. Verlost van zonde. En weer aangenomen in gunst door God. En als zij zo tot Johannes kwamen, dan ging Johannes hen dopen. Dan ging hij met hen het water van de Jordaan in. En dan dompelde hij ze onder in het water van de Jordaan, zodat ze een ogenblik onder water waren. Als het ware begraven in het water. En dan stonden ze daarna weer op. Dat was een handeling die symbolische betekenis had. Daar liet Johannes deze dopelingen als het ware in voelen, in proeven, dat oude leven wat jullie tot nog toe geleefd hebben, het zij in ongerechtigheid, het zij in eigen gerechtigheid, dat moet nou echt verleden tijd zijn. Dat moet nou begraven worden. Daar moet een eind aan komen. En u moet in een nieuw leven opstaan. Dat is toch waarachtige bekering. Afsterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Nou, dat wordt dan gesymboliseerd in die ondergang in het watergraf en in het opkomen uit het water. Zo symboliseerde, nee, ik zeg niet zo, bewerkte de doop deze verandering. Dat kan het water niet. Dat kan geen enkele rite, geen enkel gebruik. Dat is Gods genadewerk, werk van Gods geest. Die verandering bewerken ligt op een ander vlak. Maar de doop symboliseerde die verandering wel. Het oude werd begraven en het nieuwe ving aan. Maar, je moet er wel op letten, die doop die werd alleen bediend aan hen die hun zonden beleden. Hij wordt dan ook genoemd de doop der bekering tot vergeving van zonde. Die doop heeft alles te maken met die bekering die plaats moet vinden. En die doop heeft alles te maken met vergeving van zonde die een mens in zijn leven moet leren nodig krijgen en zoeken en geloven. En daarom van degene die deze doop van Johannes begeerden, die aan Johannes kwamen vragen of hij ze wilde dopen, zoals hij dat met anderen ook deed, van diegene vroeg Johannes een verklaring. Waarom wil je dat? En de enige verklaring die door hem geaccepteerd kon worden, was de verklaring waarmee deze mensen beleden dat ze schuldig stonden. En dat ze vergeving zochten. Dat ze overtuigd waren, middels de prediking die ze gehoord hadden, van de noodzakelijkheid van waarachtige vergeving van zonde door God. Johannes doopte mensen die schuldverslagen waren. En dat was voorwaarde. Was die doop nou voor allemaal nodig? Ja. En dat was eigenlijk het verrassende. Johannes bediende deze doop en hij verrichtte deze prediking onder Israël. Onder de Joden. En onder de Joden was wel een bepaalde vorm van doop al bekend, de zogenaamde proselietendoop. Maar die werd alleen maar toegepast als heidenen zich bij het volk van Israël wilden voegen. En de godsdienst van de Joden wilde aannemen. Dan werden ze gedoopt, besneden, gedoopt en dan moesten ze ook een offer brengen. Dat was de enige vorm van dopen die onder de Joden bekend was. Maar het was een doop die alleen maar toegepast werd aan heidenen van afkomst. En Johannes predikte de doop der bekering tot vergeving van zonde ook voor Joden. Hij scheert ze allemaal over één kam. Waarom? We hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En daarom hebben ze allemaal, of het nou Grieken of Joden zijn, allemaal vergeving van zonde nodig in de weg der bekering en van het geloof. En dus is er geen uitzondering. En dus moet een inwoner van Jeruzalem, die zijn hele voorgeslacht terug kan leiden tot op de stamvader Juda of Benjamin of wie dan ook toe, net zo goed gedoopt worden als de eerste, de beste heiden die al zijn leven lang in de afgodstempel gezeten heeft en die in de afgodendienst verstrikt heeft gezeten. Ik zei al, of ze nou uit de ongerechtigheid of uit de eigen gerechtigheid verlost werden, ze moesten allemaal verlost worden, bekeerd worden, vernieuwd worden. En zo hadden ze allemaal die doop tot bekering nodig. Wat wil zeggen, om het dan maar naar onszelf wat dichter toe te halen, als u en ik daar gestaan hadden, dan had Johannes tegen ons niet anders gezegd. En dan hadden wij kunnen zeggen, ja, maar we zijn al lang lid van een christelijke kerk en we zijn al... Bekeert u. Bekeert u. Schuldbelijdenis. Net zo onmisbaar voor iedereen. Schuldvergeving. Net zo onmisbaar voor iedereen. En die eisen gelden ook ons, gemeente. En ja, ik weet wel, de vorm waarmee wij de doop bedienen is anders. Wij dompelen mensen niet meer onder. Daar zijn allerlei praktische argumenten voor aan te voeren. Maar wij hebben de doop door besprenging. Nou, principieel is daar natuurlijk helemaal geen verschil tegen. Ik weet wel, er zijn bepaalde kringen die daar een geweldig punt van maken. Maar ook in de Bijbel komt de besprenging al wel voor. Het is helemaal geen onbijbelse gedachte om de doop door besprenging te bedienen. Maar de betekenis is wel hetzelfde. Het betekenis is, we moeten afgewassen worden. Het oude moet verdwijnen. Moet begraven worden. En er moet een nieuw mens zijn. Ik vraag u, hebt u dat in uw leven ook al ontdekt? En dan kun je het op twee manieren ontdekken. Dan kun je het ontdekken in de zin van, ja, zo is het. Zo staat het in de Bijbel en dat is de ware en zuivere leer. En zo moet het ook, zo moest het eigenlijk ook in mijn leven. Dan heb je het ontdekt, dan ben je het ermee eens. Maar verder verandert er niks. En zo zijn er heel wat mensen. Bent u er ook zo een? Die dat allemaal toestemt, ja, het moet anders. Bekering is nodig, vergeving kan niet gemist worden, anders kun je niet voor God verschijnen. Je zonden moeten afgewassen worden, je moet een nieuw schepsel zijn en in Gods wegen leren wandelen, u stemt het allemaal toe. Nou, maar daar is het ook bij gebleven tot nog toe. Verder is het nog nooit gekomen. Je kunt ook op een andere manier er inzicht in krijgen. En dan gaat het niet buiten je hart meer om. En als het tot nog toe wel buiten ons hart omgegaan is, zou u er dan eens een keer niet een ernstig werk van maken en de Heere gedurig vragen dat Hij het wel een zaak van uw hart zou willen maken? Want je bent er niet als je het heel rechtzinnig toestemt. En als je voor die waarheid ook gaat, je bent er niet. Maar als je het op die andere manier leert kennen, dat het je hart gaat raken. En dat het woord je hart gaat verbreken. En dat je het inwendig met God eens gaat worden. Als de prediking zegt, bekeert u. En als de prediking aantoont waarom. Omdat je gezondigd hebt. Omdat je tegen God bent opgestaan. Omdat er in je leven zoveel is waar God door vertoornd is. En hij komt en de wan is in zijn hand. En als je ervan doordrongen raakt dat je door zoveel dingen in je leven God bedroefd hebt. Die God die je leven lang gezorgd heeft. En weldadigheid bewezen heeft. Als het je zo niet meer onverschillig en koud laat. Maar als je erdoor innerlijk geraakt bent. En je erdoor op de knieën gebracht bent. En schuldbesef, gevoeliging en schuldbelijden moest gaan doen. Hebben we dat zo al geleerd? Kan toch niet gemist worden, of wel? Was dat nou alleen maar Johannes de Doper die dat zo bracht? En is het daarna niet meer nodig om deze accenten in de prediking naar voren te brengen? En is het niet meer nodig om diezelfde dingen te beleven die die mensen daar bij de Jordaan moesten beleven en beleiden? Is God dan veranderd? Nee toch? Ook dat werkt de Heere vandaag nog. En hij gaat er bij niemand overheen. Echt niet. De diepte mag wel verschillen. Dat zal toen ook wel zo geweest zijn. De een werd zwaarder geraakt en dieper overtuigd dan de ander. Dat zal wel een verschil zijn en blijven. Maar bij niemand slaat de Heere dat over. Ze zullen komen met geween en met smeking zal ik ze voeren. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. En daarom, het geldt voor ons net zo goed, bekeert u. Die doop der bekering tot vergeving van zonde, die symboliseert die overgang uit het oude naar het nieuwe, de begrafenis van het zondige oude en de opstanding van het nieuwe. We hebben dat allemaal nodig. Nog één opmerking, men heeft wel gezegd dat het feit dat Johannes doopte, ook Joden doopte, eigenlijk een bewijs is voor het feit dat alleen de overdoop, de grootdoop, de volwassen doop, de doop na geloofsbelijdenis, de echte doop is. Want kijk eens, die mensen waren allemaal besneden en toch moeten ze nog gedoopt worden. Daarmee is eigenlijk gezegd dat die besnijdenis niks betekent en dat ook de kinderdoop niks betekent. Wat er in je jonge leven gebeurt, dat is misschien wel aardig als kerkelijke ceremonie, maar dat heeft geen enkele waarde. Dus het is pas echt als je overgedoopt wordt, als je als volwassene gedoopt wordt. Is die conclusie hier te trekken? Nee. Nee, want wat gebeurt hier? Behalve wat er in het individuele leven van die mensen gebeurt die daar tot Johannes komen om gedoopt te worden, moet u ook niet vergeten dat we hier op de scheidslijn staan van de twee bedelingen. Daar was de oude bedeling. Later komt de Heer Jezus in zijn onderwijs aangaande Johannes te dopen daar uitvoeriger op terug. Maar er was de oude bedeling en die werd gekenmerkt door al die ceremonieën, door die offers, door die plechtigheden in de tempel, ook door de besnijdenis en door het Pascha. En nou gaat de nieuwe tijd aanbreken. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En als dat koninkrijk naar hemelen nabij gekomen is, en als hij gaat komen, en Johannes gaat hem straks aanwijzen, als het Lam Gods, dan gaat alles wat met bloedstorting gepaard gaat verdwijnen. Offers hoeven dan niet meer gebracht te worden. Daarom scheurt op Golgotha, als de Heer Jezus op Golgotha sterft op de Goede Vrijdag, het voorhangsel ook. Dat is voorbij, offers brengen. Bloedige offers, want er is één offer gebracht. Maar die andere ceremonieën met bloedstorting, al is het nog maar een paar druppels, die kunnen ook verdwijnen. Hier is de periode van de overgang begonnen. De nieuwe tijd, die nieuwe vormen met zich meebrengt. En daarom, dit is niet een bewijs dat alleen de grote doop geldt, maar dit is een bewijs dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. U zegt, wanneer komt u nou tot uw tekst? Wel nu. Maar dit had ik toch nodig, gemeente, om duidelijk te maken wat het nou betekent dat de Heere Jezus naar Johannes toe kwam om gedoopt te worden. Waarom wil hij dat? Waarom wil hij deze ceremonie ondergaan? En waarom weigert Johannes? Want dat staat ook in de tekst. Hij weigerde hem zeer nadrukkelijk, herhaaldelijk. En waarom staat de Heer Jezus er dan toch op om toch gedoopt te worden? Nou, leest u de tekst. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Wanneer dat geweest is, weet ik niet. Op welk tijdstip van de dag dat geweest is, wordt er ook niet bij gezegd. Maar het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat het op een avond geweest is. Je krijgt uit alles wat er omtrent deze dingen, deze gebeurtenis verteld wordt, de indruk dat er geen andere mensen bij geweest zijn. Dus de mensen die elke dag kwamen luisteren, zijn bij Johannes vandaan gegaan, zijn naar huis teruggekeerd en Johannes blijft daar alleen achter. Zo stel ik me de situatie voor en toen kwam de Heer Jezus tot Johannes. En hij komt tot Johannes met de vraag of hij gedoopt zal worden. Johannes kent de Heer Jezus op dat moment niet. Dat zegt hij, we vinden dat 2 maal in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie beschreven. Ik kende hem niet. Hoe dat verstaan moet worden, heeft Johannes hem dan nooit gezien? Is de Heer Jezus ook van gezicht totaal onbekend geweest aan Johannes? Dat zou kunnen, al acht ik dat niet helemaal waarschijnlijk, want tenslotte waren ze ook nog familie van elkaar, in de verte dan. Maar het kan ook wezen dat Johannes hem van aangezicht wel gezien heeft en dat hij hem misschien ook wel herkend heeft, maar dat hij toen nog niet precies besefte hoe en wie de Heer Jezus in diepste wezen was. Je kunt dat woord kennen op 2 manieren opvatten. Ik laat maar in het midden hoe we het moeten doen. Maar in ieder geval heeft Johannes de Heere Jezus net eender behandeld als dat hij anderen die om de doop kwamen vragen behandelde. Dat is, hij heeft van Jezus ook gevraagd, waarom wilt u dat? Gedoopt worden. En u begrijpt toch wel, ik kan alleen maar dopen degene die oprecht hun schuld belijden. Elke doopkandidaat moet bij mij voor Gods aangezicht in een heilig plechtig ogenblik belijdenis doen van zijn zondebesef en van zijn geloof in de noodzaak van vergeving van zonde. Daar moet ieder die gedoopt wil worden toch op welke manier dan ook getuigenis van afleggen. Dus heeft Johannes dat ook aan Jezus gevraagd. Maar wat kan Jezus nu aan schuld beleiden? Die heeft hij immers niet. Hij heeft nog nooit 1 zonde gedaan. Zelfs niet met zijn gedachten. Zelfs niet in zijn onbewuste leven. Hij is altijd volkomen in overeenstemming geweest met de heilige wil van zijn Vader. Maar als hij dan geen zonde gehad heeft, en als hij dan geen zonde gedaan heeft, dan hoeft hij ook geen schuld te belijden. Dan staat hier een mens die ook de noodzaak van bekering niet hoeft te beseffen voor zichzelf. En ongetwijfeld heeft als antwoord op de vragen van Johannes Jezus, Johannes deze dingen verteld. Ik heb geen zonde. Ik hoef geen bekering te hebben. En toen is het licht Johannes opgegaan. En toen heeft hij hem gekend. Toen begreep hij wie daar voor hem stond. De koning wiens komst hij al aangekondigd had. Degene die veel meer is dan hij. Wiens schoenriem, en zo heeft hij het gezegd in alle ootmoed, wiens schoenriem ik niet waardig ben te ontbinden. Zelfs dat minste slavenwerk, Johannes is niet eens waardig om dat te verrichten. Zo hoog is hij. Zo voortreffelijk is hij. En die staat nu voor hem. En Johannes heeft de moed gehad om van hem schuldbelijdenis te vragen. Van hem getuigenis van besef van bekering nodig te hebben te vragen. Oh nee, dat kan Johannes niet doen. Johannes kan aan dat verzoek van deze Jezus nooit voldoen. Hij kan met hem niet afdalen in het water van de Jordaan om hem onder te dompelen in het water en hem te begraven in dat watergraf. Het zou eigenlijk veel meer omgekeerd moeten zijn. Jezus moet hem dopen. Diep is Johannes onder de indruk van de hoogheid en de heiligheid van Jezus. En tegelijkertijd van zijn eigen onreinheid. Want denkt u, zijn positie is in. Hij staat daar elke dag weer mensen te dopen. Maar wie doopt hem? En als er een besef gehad heeft van wat hij preekte En wat die anderen voorhield, dan is het Johannes geweest. Heeft ook voor zichzelf gepreekt. Heeft ook geweten dat hij de waarachtige bekering en de vergeving van zonde nodig had. Maar hij kreeg de symbolische handeling van niemand. En daarom, een ogenblik denkt hij, dat nu het moment misschien aangebroken is, dat hij ook die zondaarsceremonie mag ondergaan. En dat hij ook ter bevestiging van Gods belofte dat teken en zegel mag ontvangen. En hij vraagt, mij is nodig om van u gedoopt te worden. Maar hij begrijpt het echt niet, dat Jezus tot hem komt. En dus weigert hij. En hij weigert bij herhaling en hij weigert pertinent. Maar hij mag niet blijven weigeren. Ook al kunnen we dat heel persoonlijk best begrijpen, dat Johannes aan Jezus vraagt of Jezus hem wil dopen. Ook al kunnen we dat best invoelen, want deze man die op Gods leerschool geweest is, hij heeft zich ook zondaar geweten. Deze man die voorloper voor de Heere Jezus zou zijn, heroud van de koning. Deze man die een gans bijzonder leven geleefd heeft van zijn geboorte, van voor zijn geboorte af, toen al met de Heilige Geest begiftigd. Deze man is ook een kind van Adam geweest, is ook geboren uit een zondige moeder en uit een zondige vader, heeft ook erfschuld en erfzonde op de wereld met zich meegebracht. Deze man heeft ook, al heeft hij in de woestijn geleefd en al is hij voor veel bewaard geweest, toch kennis gemaakt met de verdorvenheid van zijn eigen hart en ook schuldig geweest in eigen ogen voor Gods ogen. En je kunt best begrijpen dat hij nu begeert om van Jezus gedoopt te worden. Maar Johannes moet zien dat het nu, op dit moment, niet gaat om hele persoonlijke dingen. Nu gaat het om ambtelijke dingen. Ambtelijke dingen. Wat wil ik daarmee zeggen? Nou, datgene wat de Heer Jezus hem duidelijk gaat maken. Laat nu af, zegt Johannes, zegt Jezus. Johannes, geef dat verzet nou op. Laat mij u overtuigen. Ik begrijp u best. Maar aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Het betaamt ons, zowel u als mij, zegt Jezus, alle gerechtigheid te vervullen. Wat betekent dat dan voor Johannes? Dat hij ook nu zijn ambt moet uitoefenen. En natuurlijk is het waar dat een ambtsdrager in de uitoefening van zijn ambt soms ook heel direct het oog op zijn persoonlijk leven gericht heeft. En toch moeten die twee dingen wel eens gescheiden worden. Het is natuurlijk waar, Johannes moet erkennen, Jezus is verre de meerdere van mij. Hij kan geen schuld belijden, want hij heeft geen zonde. En ik ben in mijn bestaan, in mijn oude bestaan, niet anders dan zonde. Maar dat element moet Johannes niet vergeten, niet verwaarlozen, maar nu niet aan de orde stellen. Want waar het nu om gaat, dat is dat Johannes zich bewust moet wezen dat hij door God is aangesteld om te prediken en om de doop te bedienen. Ook aan Jezus. Laat ik het u duidelijk maken. Gisteren is de nieuwe Amerikaanse president beëdigd. Hij is de president van alle Amerikanen nu. En hij moest de eed afleggen in de handen van de voorzitter van de Supreme Court, het hoogste gerechtshof. William Rehnquist. Die man is een onderdaan van de president. Persoonlijk. Zoals iedere andere Amerikaan. Maar op het moment van de beëdiging stond hij boven de president. In zijn ambt. En moest de president onder het gezag van die rechter buigen. En hij moest hem naspreken. En zijn woorden herhalen. En zo de eed afleggen. zo is het hier aan de oever van de Jordaan. Natuurlijk staat de Heer Jezus ver boven Johannes, maar hij buigt zich onder het gezag van het ambt van Johannes. En daarom moet Johannes niet langer weigeren, maar moet hij zijn ambt volbrengen, alle gerechtigheid vervullen. En Jezus dan, het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Gemeente, nu gaat het evangelie open. Want bij het allereerste begin van zijn openbare optreden zegt de Heer Jezus dat hij daartoe gekomen is om alle gerechtigheid te vervullen. En wat is dan gerechtigheid? Wat is het dan in de mond van Jezus? Hoe verstaat hij het? Hoe beleeft hij het? Hij kan geen zonde beleiden. Hij kan geen vergeving zoeken, want die heeft hij voor zichzelf niet nodig. Maar hij komt daar niet alleen maar als de persoon, als de mens, de man uit Nazareth, Jezus, de zoon van Jozef en Maria, de timmerman. Maar hij komt hier als Gods knecht. Hij komt ook met een ambtelijke aanstelling. En dan heeft hij voor zichzelf de bekering niet nodig. Dan heeft hij dus voor zichzelf die doop, die een zondaarsceremonie is, niet nodig. Maar zijn ambt brengt mee dat hij zich met zondaren gelijk maakt. Om het te zeggen met de woorden van Paulus in 2 Korinthe 5. Hij die geen zonde gehad of gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. U houdt het toch wel vast dat hij nooit één kwaad woord gesproken heeft en één kwade gedachte gedacht heeft. En toch is hij in Gods ogen één en al zonde. Want God heeft, zegt Jesaja, ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En daarom staat hij daar als een die tot zonde gemaakt is. Ja, dat gebeurt op Golgotha, maar dat gebeurt hier ook al. En Jezus zegt, en dat wil ik. Zie, ik kom om uw wil te doen, om uw gerechtigheid, alle gerechtigheid te vervullen. Hij spreekt hier uit zijn grote bereidwilligheid om alles te betalen. Hij brengt tot uitdrukking in het verzoeken om de doop, dat hij gewillig is om onder te gaan. Onder te gaan. Het watergraf in en straks het graf in Jozefs hof in. Begraven onder de last van de toorn Gods tegen de zonde. Begraven onder het oordeel Gods dat God over zondaren uitspreekt. En al heeft hij het dan niet verdiend, toch aanvaardt hij het. Want hij komt als borg. Dat woord, dat lost het hier op. Dat is antwoord op de vragen die we stellen. Hij komt als borg. En dan ziet hij hier bij het begin van zijn werk al het lijden al voor zich. Dan ziet hij het hier in zijn geest allemaal al opdoemen. Alles wat er straks in die ganse weg van vernedering en van afbraak en van bespotting en van hoon, tot het moment van het verlaten worden van God toe. Alles wat er straks allemaal gaat gebeuren. De gerechtigheid van een vertorend God die eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. De gerechtigheid die geschonden is. De gerechtigheid die God al eeuwenlang van zijn schepselen van mensen niet ontvangen heeft. De gerechtigheid die er alle mensen ontbreekt, omdat ze allemaal onrechtvaardig geworden zijn. En God kan met die breuk tussen hem en de mens geen genoegen nemen. En Christus komt het allemaal vervullen. Hier aanvaardt hij het. Hier aanvaardt hij die ganse lijdensweg. En hij weet al wat dat met zich mee gaat brengen. Straks dan gaat hij het ondervinden. Straks beleeft hij zijn Gethsemane. Straks beleeft hij zijn Golgotha. Straks beleeft hij zijn nederdaling ter helle. Onder de toorn van God. Omdat hij tot zonde gemaakt is. En nu aan het begin van zijn weg en van zijn werk spreekt de Heer Jezus uit. En ik ben geheel gewillig om die weg te gaan ten einde toe. En vandaar dat hij tegen Johannes zegt, laat nu af Johannes. Doe nou wat ik u vraag. Ga nou met mij het Jordaanwater in. En dompel mij onder. En geef mij dat watergraf. Want zo wil God het. En zo moet het. Als ik zaligmaker van zondaren zal zijn. Dus de Heer Jezus aanvaardt hier zijn dood eigenlijk al. Zijn ondergang. Maar nog meer. Want de dopeling blijft niet onder water. Hij wordt daar niet voor altijd begraven. Zijn oude bestaan, zijn zondige bestaan wordt begraven. Maar de nieuwe mens staat op. Jezus heeft bij zijn gedoopt worden door Johannes in de Jordaan ook zicht gekregen op de vreugde die hem was voorgesteld. En dat heeft hem juist kracht gegeven om te zeggen, Johannes aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te volbrengen. Het zou wel een diepe weg zijn, een verschrikkelijke weg. En hij zou een prijs moeten betalen die niet in woorden en nog minder in geld uit te drukken is. Maar het zou geen weg zijn die eindigde in de ondergang. De vreugde die hem voorgesteld is. De knecht, als hij alles volbracht heeft, dan weet hij, als hij alle gerechtigheid vervuld heeft, dan zal God zelf ook zijn gerechtigheid vervullen. En dan zal het graf weer open gaan. En dan zal de veroordeelde niet langer een veroordeelde zijn. En dan zal hij die tot zonde gemaakt zijn, gemaakt is, niet langer als zonde beschouwd worden. Maar dan is de gramschap Gods geblust. Dan is de hitte van zijn gramschap verdwenen. Want dan is de schuld van zijn volk uitgedelgd. En zo als Jezus na zijn onderdompeling in het water ook weer uit het water omhoog mag komen. Zo heeft hij geweten dat er straks aan het einde van die baan een verhoging zal zijn. Ik leef. Zo mag hij het zijn discipelen zeggen. En dan moet hij nog gaan sterven. En gij zult leven. De vreugde die hem was voorgesteld. En dat is, heeft hem uitermate bemoedigd. Kunt u nou ook begrijpen, ik neem dat niet als mijn tekst, maar één woord erover, dat het voor de Heere Jezus een uitermate grote bemoediging geweest is. Toen hij boog onder het oordeel Gods, dat zijn vader toen zei, hij is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Zo is hij God aangenaam. Zo moest het in Gods ogen gebeuren. Ziet u de grote gewilligheid van de zaligmaker? Gemeente, dan kunt u met de vraag zitten, zou de Heer Jezus mij wel willen hebben? Zou er voor mij wel een plaats zijn bij hem? Heb ik het niet te zeer verdorven? Ben ik niet te lang van zijn wegen afgeweken? Heb ik mijn hart niet te lang verhard en gesloten gehouden? Let eens op die gewilligheid zoals die hier openbaar komt. En zoals die eigenlijk steeds weer in het evangelie zichtbaar wordt. Die tot mij komt. En dat zegt hij nadat hij eerst tot deze wereld gekomen is. Nadat hij eerst tot deze verloren, bange, duistere wereld gekomen is. Dat zegt hij nadat hij het hier betuigd heeft. Ik kom om alle gerechtigheid te vervullen. Ik kom om Gods recht te herstellen. Ik kom om de deugden Gods te herstellen. Ik kom om aan God terug te geven wat God altijd aan de mens tekort gekomen is. Als u dan deze bereidwillige zaligmaker ziet en u hoort hem zeggen, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes stuurde ze ook niet terug. Als ze met schuldbelijdenis kwamen en als ze vragen, Johannes, mag ik gedoopt worden? De Heer Jezus stuurt ze net zo min weg. Die tot hem komt, zal hij nimmer uitwerken. Want hij heeft alle gerechtigheid vervuld. En nu is er plaats bij hem. Let toch eens op zijn gewilligheid. Om niet alleen alles te volbrengen, maar ook om zondaren te ontvangen. Let eens op die gewilligheid. Hij heeft het in orde gemaakt met God. Hij heeft Gods wet gehouden. God is aan hem nooit wat tekort gekomen. En behalve zijn dadelijke gehoorzaamheid die hij voor zichzelf nodig had. Ook zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Die ganse weg. Niet voor zichzelf moest hij lijden. Niet vanwege eigen zonde moest hij de kroon der doornen dragen. Maar vanwege de zonde van gans onwaardigen en schuldigen. En mensen die het waard zijn om door God verworpen te worden. En hij kwam om zondaren met God te verzoenen. Kent u hem? Daar gaat het nou om. We moeten de weg der bekering kennen, ja. We moeten weten wat dat is. Door schuldbesef getroffen en verslagen ons tot hem te begeven. We moeten weten wat dat is, ook in de beoefening en in de beleving. Moede kom ik. Arm en naakt, tot de God die zalig maakt, maar wel tot de God die zalig maakt. Maar waar het bijzonder op aankomt in uw en mijn leven, gemeente, is dat wij kennis hebben en kennis krijgen aan deze schuld overnemende, gans gewillige borg. Zou u zalig willen worden, dan moet het via hem. Want een andere is er niet. Een andere weg is er niet. Een andere deur heeft God niet geopend. Een andere middelaar Gods en der mensen is er niet. Hij is het. Hij alleen. Je kunt niet vertrouwen op uzelf. Je kunt het niet wagen met uw eigen vroomheid. Je kunt het niet eens wagen met uw eigen bevinding. Of met wat voor u de bekering is. U kunt het er niet mee doen. Erken dat nou. Dat u alleen maar recht hebt op het graf. Op de dood. Op de ondergang. En alles wat u bewerken kunt is niet meer dan dat. Erken dat. De schuld die God tot straf bewoog. En buig u voor hem in het stof voor het eerst of opnieuw. En hoor dan zo het evangelie van die gedoopte Jezus. Van Jezus die kwam om alle gerechtigheid te vervullen. Wat u hebt laten liggen, maakt hij goed. Wat zijn volk heeft verknoeid, maakt hij in orde. Wat God aan zondaren tekort kwam, geeft hij aan God terug. En daarom heeft God in hem een welbehagen, in deze zoon. Maar nu krijgt hij om Christus wil ook een welbehagen in zijn volk. En nu verlost hij ze, om Christus wil. En dat is de rijke vrucht. Oh, er is meer van te zeggen, als Johannes hem straks aanwijst. Als het lam Gods dat de zonde der wereld aanneemt, komen er nog weer andere aspecten naar boven. En er wordt ons ook de weg gewezen hoe we er deel aan krijgen. Zie het lam Gods. Laten we dat nu maar laten liggen. Dat komt dan beleven en welzijn later nog wel. Maar laat dit genoeg zijn. Deze gewillige borg en zaligmaker mocht ik u vanmorgen voorstellen. Vlucht. Nou, tot hem. Amen. Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. MUZIEK wij samen danken. Barmhartige God, past ons om uw naam te danken voor het evangelie dat u ons laat horen. Heere Jezus, wat heeft u bewogen om toen bij het begin van uw ambtelijk werk tegen Johannes te zeggen dat het u ook betaamde en u bent onder de wet gekomen en daarom had u dure verplichtingen, dat het u betaamde om alle gerechtigheid te vervullen. U hebt uw gewilligheid getoond. U wilde één zijn met uw volk. U wilde tot zonde gemaakt worden. En dat is de enige hoop die er overblijft voor iemand die zichzelf als één brok zonde leert kennen. En die zoveel in zijn leven gaat ontdekken dat hij geen hoop meer overhoudt en zijn eigen gerechtigheid gans en al verliest. Heren, wat een wonder dat er zo'n evangelie is. Niet een evangelie met raadgevingen en adviezen en doe dit en doe dat. Maar een evangelie waarvan de zaligmaker zelf zegt, ik ben de weg. O God, geef ons die weg te gaan. Geef ons u te mogen kennen. Geef ons in uw bloed, in uw wonden, maar ook in uw grote gewilligheid de ruimte te zien die gij geopend hebt voor verloren mensenkinderen. En laat de vrucht van de prediking zijn, Heere, dat er velen tot u vluchten en bij u schuilen mogen, voor het eerst of opnieuw in hun leven. Amen. Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. als een in vrede draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.